Zullen we eerst maar bidden?
Ja.
Laten we dat maar doen. Heer, bidden voor elkaar dat we gewoon vanavond genieten kunnen van uw woord, van uw gedachten. Van waar het allemaal heen gaat en wat we nu al kunnen enten in eigen leven. En bedankt dat u daardoor spreekt door uw woord, dat u daartoe werkt door uw Heilige Geest in ons midden. In ieder van ons, speciaal als het woord gesproken wordt. En bedankt dat u het ook uitwerkt voor onze levens, dat we er nou het een en ander mee kunnen. Zelfs al staat het nog niet vanavond voor de deur, maar dat we het ja vanuit dat perspectief nu kunnen leven, nu onze positie kunnen bepalen, nu onze strijd kunnen strijden, nu verder kunnen gaan, onze positie bepalend, samen met u, in u, in de hemel. We zegenen elkaar erin, in Jezus' naam. Amen. Het is Openbaring 27, dat is de avond dus. Dat hoofdstuk bestaat niet. En het gaat over de slag van of bij Harmageddon. Volgende week hebben we het daar ook weer over. Dat is mooi, hè? Dat ligt dan lekker dicht bij elkaar. Dus als je het ondertussen trilogie compleet wil hebben, dan kan je die andere nog een keer erbij luisteren. En dan, zo breng ik het, dat valt in elkaar, dat schuift in elkaar dus. En zodoende krijg je steeds duidelijker en helderder visie door die drie avonden op de slag bij of van Harmageddon. Ik heb het voor vanavond verdeeld in punten, 8 punten. Net als vorige keer. Ja, daar gaat hij. Punt 1. De verschillende situaties in de hemel. Daar gaat punt 1 over. We onderscheiden in de hemel verschillende situaties. Vandaar dat er van Jezus staat dat hij de hemelen is doorgegaan. Dus Jezus is in verschillende situaties geweest. Bijvoorbeeld het dodenrijk. En het zal hopelijk duidelijk zijn als je het dodenrijk hoort, daar wordt niet gestreden. Ik heb het nu niet primair over mensen, ik heb het over het dodenrijk. Maar als er niet meer gestreden wordt, dan hebben we te maken in ieder geval met de sfeer van de dood. Heel leuk, dat kan je voor jezelf eens even onderzoeken. Ja? In opwaartse lijn overigens, ja? Andere situatie in de hemel. Prachtige situatie, het Koninkrijk van God. Waar je deel van uit mag maken. Door en in Christus. Van daaruit wordt wel gestreden. Let op wat ik zeg, van daaruit wordt wel gestreden. Want in het Koninkrijk zelf is geen strijd. In het koninkrijk zelf is geen strijd. De strijd wordt gestreden vanuit het koninkrijk van God. Vanuit zonen die in rust en vrede, weldoende, nu al zich oefenen om rond te gaan in hun gezin, in de gemeente en naar buiten. Dan kennen we de aarde. Een situatie in de hemel die zich bijvoorbeeld uit, laat ik het zomaar uitdrukken, in een gericht zijn op aardse zaken. En Jacobus spreekt over die wijsheid, herinner je, dat is aards, dat is psychisch en dat is duivels. Kom ik bij de lucht, dat is van waaruit dat eigenlijk aangezet of aangezwengeld wordt, zo'n geestelijke situatie. De lucht is de situatie in de hemel die bepalend is voor wat er op aarde gebeurt. En we weten allemaal dat Satan werkzaam is in de lucht. Hij is wel op aarde terechtgekomen, maar dat doet hij vanuit zijn situatie in de lucht. En dan werkt hij aan bij mensen die last hebben van aardse toestanden, daar gericht op zijn, aardse wijsheden, aardse, noem maar op. En dat zet hij nog zwaarder aan om ze zodoende neerwaarts te krijgen. Zo werkte Satan vanuit de lucht tot op heden. om mensen die dus nog op aarde leven, dus louter gericht zijn op aardse zaken, zal ik het een paar dingen noemen, huisje, boompje, tuintje, te verleiden en tot zonde te brengen. Ja, dat is makkelijk ook, als iemand alleen maar huisje, boompje, tuintje bezig is. Ja, dan is hij ook gemakkelijk te verleiden. Dan dwaalt hij al, hè, maar is hij ook gemakkelijk tot zonde te brengen. Dat is punt 1. Gewoon even kort aangegeven, en je kan er zelf lekker op doorbroeden. 4 situaties in de hemel, waarvan je deel uit kunt maken. En dan is punt 2, dat er verandering komt in die situaties. In die situaties komt verandering bij de slag van Harmagedon. Deze slag gaat om het koningschap in de hemel. Om vanuit de hemel de gang van zaken op aarde te gaan beheersen. Totaal te gaan beheersen. Daar gaat het om. En Jezus Christus gaat samen met zijn gemeente alles veranderen in het duizendjarig rijk. Dus er wordt ook wat gedaan aan die situaties die ik bijeen heb neergezet. Althans aan dodenrijk, aan de lucht en aan de aarde. Jezus doet dat, samen met zijn gemeente. En daartoe moet hij alles wat zich nog in de lucht manifesteert, ontkrachten. Dus alles wat zich daar opstelt en bij elkaar komt, dat moet hij met zijn gemeente ontkrachten. Dan. Maar misschien zeg je, oh ja, maar ik vind dat niet vreemd, want ik denk dat ik dat nu ook wel moet doen. En dat ik daar nu ook wel in moet oefenen. Ja, juist, precies. Om daarin toe te nemen, zodat de duivel of zijn onderdanen steeds minder bij jou vinden. Je steeds minder kwaad wordt, steeds minder geïrriteerd, steeds minder heen en weer loopt te vliegen, om een paar leuke onschuldige dingen te noemen. Jezus gaat wat zich in de lucht nog manifesteert vanuit het rijk der duisternis dus ontkrachten. En dat gebeurt in de slag bij Harmagedon. Daar werkt Jezus nu zeg ik, naartoe. Punt 3. Wie zijn er allemaal in de lucht? Nou, misschien kan je het voor jezelf al invullen. Vanuit de vorige keer. Jezus. Hij is daar. Met zijn gemeente door de eeuwen heen. Dus de heiligen onder het altaar zijn er ook bij. Is helemaal verenigd met de Heer. Een gemeente die helemaal met hem verenigd is. En ook met hem verheerlijkt is. Ja? En dan denk ik aan de berg der verheerlijking. Welke was dat? De Tabor, ja. Ik heb vorige keer al iets gezegd, geloof ik, van die aardrijkskundige kennis. Hier heb je de Tabor. En hier heb je die vlakte van Jezreel. Oftewel, het dal van Megiddo. Oftewel, waar dat kleine bergje staat. Ja? Dus dan zie je, hier de Tabor. Nou, ik vind dat vanuit die geografie wel leuk. Hij zegt, die verheerlijkte gemeente is daar aanwezig. Maar wel op een manier, ja, zoals de Tabor, als je dat wat zegt. Ja? Op de manier zoals Jezus was op de berg bij de verheerlijking. Maar later ook toen hij terugkeerde. Goed. Dus een en al verheerlijkt met hem. Ze zijn volkomen gereed, en dat vind ik het mooie, daar gaat het naartoe, volkomen gereed om een eind te maken aan het verbrijzelen van de macht van het heilige volk. Vol zin zou je zeggen. Ja, gewoon aan die dingen die nog verkeerd gaan. Aan die dingen die nog beschadigd liggen. Aan die dingen waar nog op ingebeukt wordt. Zij zijn dan volkomen gereed om daar een totaal einde aan te maken. De gemeente wacht onder leiding van Jezus tot ook de antichrist zover is. Netjes, hè? Ja? Jezus zelf heeft het initiatief. Hij is immers als eerste gereed, dat weet je. Hij wacht na de opname en de verheerlijking van zijn gemeente tot ook die antichristelijke gemeente tot volheid is gekomen. En die volheid, hoe komt die tot stand? Dat hebben we gezien bij de schalen. De antichrist verduistert zijn gemeenteleden volkomen.
Terwijl in de andere gemeente één en al licht is, één en al ruimte, hoogte, breedte, lengte, diepte, heb je daar in die andere gemeente, het is duister, er kan niks, het is eng, het is krap, het is... Zo. Ja, als je daar tegenwoordig, stel dat je er iets van tegenkomt bij jezelf, van dat ene wat ik nou schilderde, denk ik, oh wacht eens even, maar daar kies ik niet voor. Daar ga ik uit met de Heer. Ja, in die volle ruimte. Goed. De antichrist verduistert zijn gemeenteleden. Hij drijft ze ook tot het uiterste. Hij doet hen een plaats innemen in de lucht tegenover de gemeente van Jezus. In de schalen van gramschap drijft hij ze tot het uiterste. En het treffen in de lucht vindt plaats na het uitgieten van de zesde schaal. En we lezen dat in Openbaring. Nou, wil ik een stukje toch lezen met elkaar. Openbaring. En je vindt dat, waar we een keer gebleven waren al eerder, in hoofdstuk 16. Openbaring 16. Zeven schalen, zeven plagen. Dat is dat hele hoofdstuk door. Daar hebben we al eerder over gesproken. En dan zie je in vers 10. Zij kauwden op hun tong van pijn, zo lasten de God des hemels vanwege hun pijnen. Zie je dat daar die volheid tot stand komt? Ja, het klinkt een beetje raar. Maar daar heb je de volheid van de antichristelijke kerk. En gericht tegen, want ze lasteren God. Nou ja, die zit er niet mee. He, want wie lasteren ze dus? Oh, het heb je zondag nog kunnen horen. Als ik goed... De gemeente, ja. Ze lasteren de gemeente. Daar worden ze toe opgepookt. Zie je het daar beginnen? En ze bekeerden zich ook niet van hun werken. En de zesde grootste schaal uit op de grote rivier de Eufraat. En zijn water droogde op. Wat gebeurt er nou, mensen, als je dat gewoon eens leest? Zijn water droogde op. Precies, er is geen leven, er is geen woord meer. En in deze eindtijd moeten we niet raar staan te kijken als je ziet dat er ineens ergens rivieren die lopen weg. Ja, dat klinkt vreemd misschien, maar die drogen op. Zodat de weg bereid werd voor de koningen. Ja, ik heb er vanmiddag nog even over zitten broeden. Wat denk je dan? Juist. Dus wanneer kunnen die toe gaan slaan als het woord weg is? Hey, door. Hey, dat is een goede les voor nu al. Ja, prima. Want het staat niet los van nu natuurlijk. Dus daar waar het woord helemaal weggaat, daar droogt de Eufraat op en daar blijk je te wonen in een mooie stad en die heet Babel. En die is al, hier is die al ingenomen. Heb je het nog te pakken uit Openbaring? Hier is die al ingenomen door die antichrist. Die heeft de voorhoofd al plat getreden. Ja? Maar hier verderop zal die dan ook nog eens een keer in stukken vallen. Ja? Want de antichrist houdt dat natuurlijk, die houdt die stad niet heel. Maar die trekt hem aan het eind in stukken. Ja? Het is gewoon even om de tekst door te nemen. Dus occulte geesten zullen daar komen. Koningen. Hoe worden die koningen in Psalm 2 genoemd en in Openbaring 19 vers 19? Je kan stiekem even meekijken. Kijk maar naar Openbaring 19 vers 19. Want daar vind je namelijk hetzelfde wat ik hier zo meteen vind. En dat leg ik je nog wel uit. Want de koningen der aarde. Ja. Occulte geesten. Grootvorsten. Ja. Die op zo'n manier heerlijk in beweging kunnen komen. En die komen van de opgang van de zon. Geeft aan het oosten occulte, weet je. En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen als kikvorsen. Want het zijn geesten van duivelen die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de machtige God. Ja? Daar heb je die schaal. Daar wordt even neergezet gewoon wat er gebeurt, maar wat natuurlijk niet uit de lucht komt vallen. Wat een verband heeft met het voorgaande. En wat je nu dus soms al op kan sporen. Dus als je eens thuis zit en je denkt, hé, de rivier loopt leeg bij mij. En je denkt, hé, wat is dat voor rivier? Waar zit ik aan? Waar ben ik mee bezig? Ga ik het woord te pakken krijgen? Ga ik er weer op door of denk ik, nou, laat maar lopen. He, dan maar eens een keer op een andere manier. Nou ja, ik zeg er maar iets van. Want je kan dat nu al, ik voor mezelf ook, toetsen. Het beest zien we hier. De verschijningsvorm van de geest van de antichrist. Een samensmelting, heb ik eerder gezegd, van Belial en Apollyon. Ja, dat zijn grootheden uit het Rijk der Duisternis. Onder koningen. En die samensmelting is de geest van de antichrist. En die werkt ten volle hierin. De antichrist. De afgezwallen zoon van God, om het even duidelijk te houden. En wat doet de antichrist? Die verzamelt hier de mensen, de koningen ook, de grootvorsten, tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God. Nou, dan weet je al hoe het af gaat lopen. Ja? Hoef je niet moeilijk bij te doen, bij openbaring. Hij zegt, hé, op de grote dag van de almachtige God, dan zeg je, nou, dat kan niet verkeerd aflopen. Toch? Of dacht je dat dat dan is van, oh, en dat wordt naar, en nou gaan we eraan, en nou gaat de aarde eraan. Nee, dat lijkt me niet een grote dag van de almachtige God. Tenzij je een ander godsbeeld ambieert, van wraak en slaan en meppen. Ja? De antichrist verzamelt, zei ik, mensen tot de oorlog, bij Harmagedon, in de vlakte van Israël, zo rond die Tabor, weet je wel? En dat gebeurt in een spiritistische seance, een uittreding. De antichrist imiteert de verandering in een punt destijds. En zo komen daar, die antichristelijke gemeente komt daar ook in de lucht en laat zijn lichamen op aarde achter. Ja? De antichrist zelf ontwikkelt zo'n duivelse kracht, dat hij zijn natuurlijk lichaam absorbeert in zijn geestelijk lichaam. Ja? Hé, dat was bij anderen, ja, maar het is nu door een andere geest. Heb je hem door? Ja? En als het door een andere geest is, dat zeg ik vast, we kennen de afloop al, dan houdt het geen stand. Mooi, hè? Dat weet je. Hij imiteert dus. Hij probeert op die wijze, probeert, dat doet hij ook, hij onttrekt zich op die wijze aan de aarde en gaat hij met zijn gemeente, de gemeente van Jezus, tegemoet in de lucht. Dit zou je kunnen noemen zijn laatste bedriegelijke teken. En hij doet er in deze tijd doet hij ook wat bedriegelijke tekens. Dat zijn allerlei dingen die zogenaamd vanuit de geest zijn, maar niet helpen. Nou, dat moet je zelf maar toetsen. Ik ga geen bewegingen noemen. Ik heb het over processen in de geestelijke wereld. Dat vind ik het belangrijkste. De antichrist wil hiermee aantonen wat zij kunnen, dat kunnen wij ook. Hé, daar hoor ik hem. Wij gaan erachteraan en we beslissen deze zaak in ons voordeel. En zijn volgelingen, dat had je al begrepen, die volgen hem. Gefascineerd door de leugen, hun meester gelovend. Als je nou hebt over hun lichaam waar ze uitgaan, want ze treden uit, dan stelt dat niet veel meer voor. Afgepeigerd door allerlei plagen. Door de ellende die tijdens het uitgieten van de schalen in hen tevoorschijn is gekomen, voor de duidelijkheid. Ja? Nou, terwijl dat zo bezig is, die uittreding, zie je eigenlijk dat die tweede oogst die ik vorige keer genoemd heeft plaatsvindt. De druivenoogst. Losgemaakt ook van de aarde. En het wordt geworpen in een bak van gramschap. Ja, inderdaad. Dat is de druivenoogst voor de duidelijkheid. Dat zijn niet de zonen Gods, dat zijn de zonen des verderfs die uittreden. Dat is de druivenoogst. Dus de hele gemeente van de antichrist komt los van de aarde en neemt dus ook een plaats in de lucht, want daar hadden we het over, wie er in die lucht waren. Ja? Tegenover de gemeente van Jezus Christus. Zo verschijnen ook zij in die situatie van de lucht. En dan kom ik aan mijn vierde punt. Want dan weten we wie daar tegenover elkaar staan. Heel eenvoudig gezegd. En is punt 4. Wat gebeurt er vervolgens in de lucht? Ja? Nou, daar is de grootste krachtmeting aller tijden. Begint daar. Tussen wat? Tussen wie?
twee gemeentes.
Tussen duisternis en licht, tussen de gemeente van Jezus Christus en de gemeente van de antichristus. Anti, je kan denken dat is tegen, maar dat betekent ook in plaats van. Het is net alsof. Het is in plaats van.
Ja.
2 Thessalonicenzen 2 vers 8, daar staat die bekende tekst. Hem zal de Heer Jezus doden door de adem van zijn mond en machteloos maken door zijn verschijning als hij komt. Vind je het prachtig? Hij zegt, hey, wat er van de Heer uitkomt, dat zal hem machteloos maken. Hij zal gedood worden door wat er aan woord en geest uitgaat van Jezus en zijn gemeente. Want laten we eerlijk zijn, daar wordt hij toch nou al door onklaar gemaakt. In jouw leven, in mijn leven. Ja toch? Ja, dan moet je even die paar dingen overslaan die niet gingen. Ja? Dan hou je het weer een beetje gezond. Maar dan zeg je, ook daar zal hij het onderspit delven. Die er zomaar tegenaan kijkt, voor je eigen leven. Het is een confrontatie. Waar het belangrijk is, de adem van zijn mond, zijn geest, zijn woord, wat hij spreekt, en zijn verschijning. Ja? Dus de adem van jouw mond, jouw woord, wat jij spreekt, en jouw verschijning, nu al. Mooi toch? Ik zeg, nou laat dan maar eens gaan verschijnen. En het is zo somber om je heen, je zegt, voor tijd dat ik weer eens even verschijn. Ja? En tevoorschijn kom, met de hulp van de Heer. Aan kracht, aan mogelijkheid. Mooi hoor, vind ik dat. Jezus spreekt het allesbeslissende woord in die confrontatie. Door de verschijning van Jezus, in zijn volle heerlijkheid, wordt de wetteloze krachteloos gemaakt. Zie je nou wat dat voor strijd is? Ja? De tegenstander is de antichristelijke gemeente, vervuld met de geest van de antichrist. Ik herhaal het, een samensmelting van Belial en Apollyon. Deze wordt in de confrontatie met Jezus en zijn verheerlijkte gemeente machteloos gemaakt. Het is ook het moment waarop de zevende schaal wordt uitgegoten. En dan hebben we Openbaring er weer bij. Openbaring 16, vers 17. Ik had een stukje overgeslagen. 15 is ook zo leuk hoor. Zie je, kom als een dief. Zalig hij die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt worden en zijn schaamte niet gezien worden. En ik kan een hele verwarring krijgen van wie zij is nou allemaal aan het woord, wie is hij, wie is ik. He? En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws genoemd wordt Harmagedon. Ja? En wie verzamelt daar? Dat is het leuke, hè? Dat dacht ik vroeger ook, ja. Wie verzamelt daar? Dat is nou het leuke. Hij zegt, ik dacht dat de antichrist dat aan het verzamelen was. Ja, want de gemeente die staat er al. Ja? Ja, het is een hele sterk hoor, want je kan in verwarring komen terwijl je leest. Zie, ik kom als een dief. Dat schrijven ze altijd aan de Heer toe. Vandaar die hoofdletter die er in het Grieks overigens niet staat. Ja? Daar kan je ook nog wel eens even over denken. Hé, wat klinkt hier nou allemaal in door? Nou, dat is leuk om op te broeden. Hè? Maar in ieder geval zalig hij die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandelt en zijn schaamte niet gezien wordt. Dus opdat hij in alle eerbaarheid, in alle reinheid, in alle heiligheid wandelt. Zo zou ik het willen vertalen. En hij verzamelde hen, die hadden we gehad. En ik krijg vers 17, daar ging het me om. En de zevende goot zijn schaal uit in de lucht. En er kwam een luide stem uit de tempel van de troon, zeggende, het is geschied. Punt. Mooi, hè? Wie zou dat nou zeggen? Als we nou toch bezig zijn. Kwam uit de troon en uit de tempel een stem. Kunnen ze niet even dat makkelijker maken, zeggen van wie die stem is? Ja, die is van Jezus. En de volgende week zullen we zien hoe dat woord zijn werk vindt, ook in de gemeente. Ja? Maar nu hou ik het even op. Jezus spreekt als eerste dit uit. En als ik hoor, het is geschied, waar denk ik dan aan als ik woorden van Jezus hoor? Het is volbracht. Zie je? Het zijn van die korte aanduidingen. Het is volbracht. En hier zegt hij, het is geschied. Nou, dan is het ook geschied. Dan is de eindoverwinning een feit. Onomkeerbaar een feit. De heerschappij van de vorst der duisternis, die is ten einde. Er is een eind aan alles wat hij teweeg brengt in de lucht. Dus in die hemel die bij de aarde en bij het aardsgerichte hoort, om het nog even te herhalen.
Ik denk als je dat beseft, daarbij zijnde, als je dat beseft van de gemeente, dan denk ik wat een vreugde in de gemeente van Jezus Christus. Wat een vreugde. Wat kan je soms nou nog dingen hebben die zeggen, was het vast maar zover. Oké, zegt de Heer, maar we gaan eraan werken nu. Ja, dus nou niet uitstellen. Denk je, oh, dat komt bij de slag bij Armageddon. Of zoals iemand zei, dan wacht ik wel tot de 1000 jaar rijk als het moeilijk moet. Ja, ja, maar dan heb je er nou niet zoveel plezier aan. En zoveel blijdschap. En zoveel, ja, enthousiasme in. En je zegt, oh, wat is het leven toch prachtig op zo'n manier. En dan ga je daar naartoe dat het punt gesproken gaat worden. En jij spreekt het dan mee. Het is geschied. Mooi hoor. Onomkeerbaar is dat. En ik denk tegelijk, wat een ontreddering in het vijandelijke kamp. Ja? Jezus spreekt de antichrist aan. En in de antichrist zit alles van de antichristelijke geest. Belial, de tweede man van het Rijk der Duisternis, onder de Satan vandaan. Apollyon, die bij de derde bezuin uit de afgrond opgekomen is. Ze hebben zich samen als eerste, je weet het hè, in deze mens, de antichrist, gehuisvest. Om er niet meer weg te gaan. Ze trekken zich daar dus nooit meer uit terug. En die antichrist, die mens, heb ik het over, die is aan de gang gegaan. En die heeft mensen gedoopt in de antichristelijke geest. Ik denk altijd, de eerste huisvesting is de antichrist zelf. Dat is er maar één. Daar trekken Belial en Apollyon zich nooit meer uit terug. En als we spreken over de valse profeet, dus de antichrist, dan hebben we het ook over het beest. Ja? Zoals ze hier successievelijk genoemd worden. Duivel, beest, geest van de antichrist dus, valse profeet, de antichrist. Heb je hem? Ja? Even voor de duidelijkheid. Het is dus een duivelse eenheid die naar voren komt. En er wordt gesproken, het is geschied, en daaraan vooraf is al het machteloos maken door zijn verschijning, het krachteloos maken door zijn woord en geest. Ze deinzen af. Ze staan volkomen machteloos tegenover Jezus Christus en zijn gemeente. En daar komt dat mooie, daar komt die verandering in die situatie. Want dan beveelt hij hen allen te wijken uit de lucht. Uit die situatie. Daaruit weg. En niet eens meer in Jezus' naam, hij beveelt. Ja? Weg daaruit. En de kracht van zijn woord en de macht van zijn verschijning doet ze vluchten. Doet ze weggaan. Ja? Hun macht over al die mensen op aarde moeten ze dan loslaten. Vind je die prachtig? Je ziet nou nog vaak dat ze macht, nou vaak, je ziet heel duidelijk dat ze macht hebben over mensen op aarde, voor de duidelijkheid. Ja? Jezus spreekt een woord van gezag. Het is geschied. Zijn verschijning staat erachter. De gemeente neemt het over. Het is geschied, het is geschied. En het gaat me niet om die woorden alleen, maar om die kracht en om die verschijning. En om die volle vreugde. Ik denk als dat gesproken wordt, nou mensen, daar is niets tegen in te brengen. Het is een strijd waar de antichrist en zijn gemeente niks meer tegen in te brengen heeft. Het is een strijd waarover Deborah profeteert in Richteren 5 vers 19. Koningen kwamen, hoor je het weer, die koningen der aarde. Koningen kwamen en streden aan de wateren van Megiddo. Geen stuk zilver maakten zij buiten. Profetisch over dit punt. Niet één stuk zilver maken ze buiten. Ja? Dat is wat? Niets. Prachtig vind ik dat. En er staat achter, uit de hemel hebben de sterren de strijd aangebonden. Dat staat al in het Oude Testament. Ik vind dat prachtig. En dan staat er in vers 21, de Bekizon sleurde ze mee. Ja, daar komen we zo nog aan. Maar waar komen ze dus terecht? Want net hadden we er een die droog stond, maar er schijnt er ook nog een niet droog te staan. Waar zou die beek, ik heb nog even gekeken vanmiddag. Nee. Je hebt hier de vlakte van Israël, de Dode Zee. Hè? En die beek, die loopt er nog. Hebben een beetje wat anders naam gegeven, of het lijkt erop. En die loopt zo naar Haifa toe. Dat is de oude beek volgens mij, Kizon. Hè? Het lijkt er nog een beetje op zoals ze het nu uitspreken, maar niet meer zoals wij het hier hebben. Ik zal het nog eens uitzoeken, maar dat is die beek. Dus die gaat naar de zee. Ja, en voert ze af naar de zee. Het dodenrijk, komen we zo nog op. Goed. Dat is punt 4. En punt 4 ging dus even over wat gebeurt er vervolgens in de lucht. Punt 5. In de hemel ontstaat dan een nieuwe situatie, die ik nog niet genoemd heb bij het eerste punt. En degene die daar eens uitgebreid over willen lezen, verwijs ik naar studieblad artikel 31, nee, studieblad 31, artikel 1. Ik geef het in het kort aan. En uitgebreider kan je daar zelfs dingen over lezen. Maar nu toegespitst op wat hier aan de hand is. Zij moeten dus achteruit, heb je door? Zij staan tegenover de Heer van het licht. Tegenover de volle kracht Gods in hem. En Jezus zegt als het ware, geeft aan, achteruit uit deze hemel. Uit de lucht. Nou, waar moet het dan heen? Waar moet de antichrist dan heen? Met die antichristelijke geest. Naar de afgrond. Wat denk je? Ja, dat is een leuke, hè? Even denken. Dat kan niet, daar komt hij uit. De antichristelijke geest. En dus ook die antichrist, want daar zit die geest in. Totale vervulling daarvan en ja, verwoording kan je ook zeggen. De antichristelijke geest is bekleed met alle macht en kracht van het hele rijk der duisternis. Belichaamd in Belial en Apollyon. De duivel heeft hem zijn macht en kracht gegeven, zijn troon. Het is dus de grootste en sterkste geest op dat moment van het rijk der duisternis. Die kan niet meer terug naar de afgrond. Daar wil hij niet eens meer in terug. Want hij blijft hoogmoedig. Hij gaat zich toch niet stellen onder een die lager is. Dat is nou het hele typische principe van het rijk der duisternis. Dat ze zich nooit stellen onder iemand die... Hé, dat is ook weer een goeie, hè? Hé, dat is een denkertje. Ja? Ook voor eigen leven. Ja, moet ik me dan zeker... Nou, ik bedoel niks verder. Je kan er zelf over nadenken. Ik denk, hé, dat dienen zit er niet in. Hier. Helemaal niet. Dat heb je er nooit in gezeten. Althans, bij de Engel aan het begin natuurlijk. Dat is omgedraaid. Goed. Dus, daar gaat hij niet in terug. De sterkste van het hele vijandelijke kamp. Hij gaat niet terug om zich te scharen onder de macht van... Wie hebben we overgehouden? De dood. Goed zo. Want dat is een lagere voor hem. En wat gebeurt er? Ze gaan samen gestalte geven aan het eeuwig vuur. Aan het eeuwig verderf. Bijbels gezegd, de buitenste duisternis, de tweede dood. Theologische titel, de hel. Ja? Ze vluchten in die nieuwe situatie. Maar niet zo dat je zegt, ze vluchten daarin, daarheen. Want ik zeg, het is altijd een situatie en geen plaats. Ze vluchten in een nieuwe situatie die ontstaat in hun hart. Ja. Want zo sterk is dat daarin doorgedrongen. Zo onttakeld is daar alles wat van God is. Ja? Dat daar inderdaad de poel van vuur ontstaat. En Openbaring 19 vers 20 staat er, zegt dan ook, levend werden zij geworpen in de poel des vuurs. Ze hebben geen enkele ruimte meer. Ze kunnen daar niet meer heen als het gaat om het licht. Ze kunnen daar niet meer heen als het gaat om hun hoogmoed. Lopen ze ook knel. Daar gaan ze zich niet meer onderstellen. Ze zijn totaal geïsoleerd. En ze ontsteken het eeuwige vuur in zichzelf. En er ontstaat in hen en om hen heen een situatie van algehele chaos, de hel. Geworpen in de poel van vuur. Ze worden er dus niet letterlijk ingegooid. Hij zegt, oh, geworpen. Ik heb volgens eerder uitgelegd. Hè? Van, er staan dus mensen en die werpen ze erin. Dan zeg je, ja, dat is helemaal een vrije beweging. Nee, zij kiezen zelf voor deze situatie. Vanuit dat licht worden zij geworpen. Vanuit die situatie die ontstaat, hebben zij niets anders dan te kiezen daarvoor. Ja? Ze kiezen voor deze situatie. Poel des vuurs is altijd een situatie waarvoor gekozen wordt. Onthoud dat maar. Dus vandaar dat we ook nu nog geen mensen naar de buitenste duisternis, geen machten naar de buitenste duisternis verwijzen. Ze kiezen zelf voor die situatie. Om te ontkomen aan de verschijning van Jezus Christus. Het is altijd een eigen keuze. Dan punt 6. Wat gebeurt er nou met de overigen? En dat hadden we net al even te pakken. De overigen, wat gebeurt daarmee? Oké, okay, dan gaan we even de tekst opslaan. Had ik misschien eerst moeten doen. Openbaring 19. Je hebt de parallel te pakken, hè, allemaal. Dat we daar niet weggaan zonder dat we dat hebben. Openbaring 16 het laatste stuk. En openbaring 19 het laatste stuk. Dat kan je gewoon naast elkaar neerleggen. Ja? Dus dat is precies hetzelfde waar het om gaat. Oké. Okay. En dan staat er eindvers 20, de tekst die ik net aangaf. Levend werden ze beide geworpen in de poel des vuurs die van zwavel brandt. Ja? Heb ik je uitgelegd. En wat gebeurt er nou met de overigen? Gedood met het zwaard. Nou, dat is een bloedige toestand. Hoe zit dat dan? Woord van Christus, ja. De overigen worden gedood met het zwaard dat uit de mond van hem komt die op het paard zat. Witte ruiter, weet je wel? Openbaring 6, 19. Hé, hey, hij is niet meer alleen. Er zijn alle ruiters bij hem. Ja, klopt. Want we zijn op weg hier naartoe. Het laatste van 19. Ja? En degene die op dat paard zit is Jezus. En als ze gedood worden door het zwaard, dan komen ze om, inderdaad goed gezegd, door het woord van Jezus. Ja? Dat hebben we in het begin al aangegeven, hè? Door dat woord. Want er zetten zich tegen af. Dus door dat woord komen zij ook in de dood terecht. Door dat woord en door die verschijning vluchten zij. Worden ze in de afgrond geworpen. En openbaring 16, als je daar het eindje bekeek, dan zie je, de eilanden vluchten weg, ze vluchten weg. En ze komen dus terecht in de situatie van de afgrond. Ze worden door het woord en de verschijning van Jezus daarnaar verwezen. Zij, de overigen, kunnen nog in de afgrond geworpen worden. Want er is er nog één die sterker is dan zij. Zij worden nog wel onder koning doodgebracht. Want ze zaten nog onder. Lager dus in rang, om het zo maar te zeggen. Mensen die met die machten verbonden zijn, gaan nu ook met die machten mee. Zij bekeerden zich, herinner je nog, niet van hun werken, niet meer. Ze gaan ermee mee. Ze zeggen, dat zijn wij. Je kan, ja, in deze tijd kan je al, als jij gewoon geen onderscheid maakt tussen mens, mag, kan je nu al oefenen? Nee, ga ik dat onderscheid maken? Dat iemand niet meer zegt, ja, maar dat ben ik. Of wie ben ik dan wel? Nou, nog, daar gaan we dan naar op zoek in Christus. Ze worden ook gedood met het zwaard. Ook die mensen dus. En je weet, hun lichamen lagen op de grond, op aarde. Ja. Ze komen samen met de in hen wonenden, komen ze in de afgrond terecht. Ze zijn uitgetreden en keren niet meer terug in hun lichaam. Zij komen vanuit die lucht ook in een andere situatie. Heb je door dat er hele situatieverandering plaatsvindt? Namelijk in de dood. En hun aardse lichaam sterft dan ook. Want dat zit nog in, dat heeft geen deel aan verheerlijking, dat zit aan die andere kant. In verderf en in dood. Goed, dat is 6. En dat ging er even om wat met de overige gebeurt. En daar kon je dus de beek Kizon, die hen meeneemt naar de zee, kan je er ook naast zetten. Van Richteren 5, vers 21. Punt 7. Dan lezen we even verder in hoofdstuk 20 van Openbaring, vers 1. Hoofdstuk 20 van Openbaring. Eerst even lezen. En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote keten in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan, en hij bond hem 1000 jaar. En hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden. Zijn kracht is weg, dat weet je. Maar hij kan alleen nog maar verleiden. Voordat de 1000 jaar volleindigd waren, daarna moet hij nog voor een korte tijd worden losgelaten. Dat laatste, daar kom ik wel een keer op terug, maar het eerste stuk gaat het me om.
Ik dacht dat hij in de poel des vuurs was. Ik dacht dat hij bij Harmageddon al in de poel des vuurs was, die slang. En nou komt hij toch in de afgrond.
Nee.
Wie gaat er nou naar de afgrond en wie naar de poel des vuurs?
Ja, oké, okay, ga ik even voor je. Mag ik het even zeggen dan?
Ja.
Ja, oké. Okay. Daar gaan we. De poel van vuur hebben we net gehad.
Wat
Daar hebben we de antichrist en de geesten, dat zijn de twee oversten die tot één geest geworden zijn, de antichristelijke geest, in hem. Dat is spoel van vuur. En verder heb ik nog niks, want het is het eerste dat het ontstaat. Dus waar hou ik nou over? Ik hou over een aantal.
Ja, ik heb die machten die in al die mensen die dus uitgetreden waren.
Dodenrijk.
Nee, die zijn in dodenrijk.
Oké, die hebben we ook. Prima. Oké, daar gaan we het nu dan over hebben. Ja, want die gaat gebonden worden. Want die Satan is er ook nog. Satan is toch de overste... Luister even. Satan is toch de overste der lucht? Of niet soms? Dus nu komen we aan het kapitale dat je zegt, hé, die Satan die altijd naar die achtergrond is, die afgegeven heeft zijn macht en zijn kracht en die zich verschanst heeft, ja, die staat er nu nog. Nou, wat moet die nou? Nou, dat gaan we zien. Dat hebben we eigenlijk min of meer al gezien, maar ik ga het je uitleggen. Eerst even langs deze kant. Waarom kan Satan nu niet gebonden worden? Nu op dit moment. Nou, ik... Dat hij?
Omdat hij al zijn macht en kracht nog heeft.
Ja. Ja. Hij is nu nog de sterkste. Hij heeft nog al zijn macht en kracht. Dus waar zouden we hem nu naartoe moeten verwijzen? Iemand zegt, ik bind de Satan in de afgrond. Nou, veel plezier ermee, maar dat gebeurt niet. Want je kunt een macht alleen maar binden door hem te plaatsen onder een sterkere. Dan is hij machteloos. Satan is de overste. De grootste uit het rijk der duisternis. Boven Belial, boven dood, boven Apollyon. Maar, en daar komen we, als hij zijn macht en kracht en troon aan de antichrist geeft, dat zijn Belial en Apollyon die samen die antichristelijke geest vormen, dat weet je, dan kan Satan dus op de duur, en dat zien we hier, wel gebonden worden. Want die twee Belial en Apollyon, ik heb het net nog even aangegeven, omdat Corrie ernaar vroeg, keren niet terug. Ze ontsteken op zichzelf teruggeworpen het eeuwige vuur. En dan is de dood nummer 1, de hoogste Piet. Satan is al zijn macht, kracht en zeggenschap kwijt, dus die kan gebracht worden onder een hogere. Heb hem door? Dus na de overwinning bij Harmagedon kan Jezus eindelijk Satan zelf aanspreken. Anders had hij hem toch bij de verzoeking van de woestijn wel gewoon gezegd, ik bind jou nu in de afgrond, duivel. Dat heeft hij niet gezegd. Ja? Heb hem door? Dus ik hoop dat je die lijn te pakken krijgt. Ja? Want dan zie je dat nu het mogelijk is. En dat natuurlijk Jezus ook hier weer, het staat niet beschreven, want hier zie je het werk wat erop volgt, namelijk van de engel. Jezus treedt ook hier naar voren. Hij spreekt de Satan aan. Nou ga jij de afgrond in. Nou, jij erin. En het gebeurt. En de engel die we hier zien, doet het werk op basis van het machtswoord van Jezus Christus. Hij bindt in de afgrond. Dus nog niet de buitenste duisternis. He? Hebben we hem? Buitenste duisternis is altijd een eigen keuze. En die komt nog, ook voor de Satan. Aan het einde van het duizendjarig rijk. Dan komt hij terecht, voor de duidelijkheid. Hij verhuist nog een keer in dit verhaal. Dan komt hij terecht in de plaats, in de situatie, die voor de duivel en al zijn engelen bereid is, zoals de Bijbel zegt. Goed, dat is punt 7, het binden van Satan. Ten slotte, punt 8. Er komt ook een grote aardbeving. Dat zegt Openbaring 16, vers 18. En ik heb het nog steeds over de slag bij Harmagedon. Het gevolg van wat er in de lucht, in de hemel dus, situatie in de hemel is de lucht, hè, aan werking is opgetreden. Hebreeën 12 zegt, nog eenmaal zal ik niet slechts de hemel, maar ook de aarde doen beven. Dus die enorme strijd, waar we over spreken vanavond, die blijkt in de hemel en op aarde. En het geeft grote veranderingen. De aarde, letterlijk nu gezegd. Die aarde leidt al eeuwen onder een actie van het Rijk der Duisternis in de begintijd. Ja toch? Geschapen als paradijs, we weten toch? Als aarde zonder poolkappen. Zonder tropische hitte. Als paradijs met overal een heerlijk subtropisch klimaat. Hè? Bij de zondvloed is daar een schok teweeg gebracht. Die de aarde uit zijn stand heeft gebracht. En het gevolg? Poolkappen. Klimaatzones, ontregeling van alles wat God in de beginnen heeft geschapen. Bergen zijn ontstaan, zeeën zijn toch veel te groot geworden, of niet soms? Dit alles mag weer tot het oorspronkelijke gaan komen. En tijdens de strijd in de hemel, om de macht in de lucht en op aarde, is er niet alleen een hemelbeving, dus in de lucht, maar ook een beving dus in de geestelijke wereld, maar ook een beving op de aarde zelf. Hierdoor wordt de aarde teruggezet, ja, in zijn oorspronkelijke stand. De poolkappen zullen smelten. De natuur zal zich geheel herstellen. En jaarlijks 12 maal vrucht gaan dragen. Ook daar dus mogen we vergeestelijken, maar ook daar zal de heerlijkheid Gods in zijn oorspronkelijke volheid opnieuw gezien worden. Bij de slag van Harmagedon wordt daartoe de aanzet gegeven. Ja? En dan krijg je het herstel in natuur, en het herstel in de schepping, en het herstel bij de schepselen. Nou, dat is 1000-jarige rijk, voor de duidelijkheid. Goed. Volgende keer wil ik de directe gevolgen van deze slag behandelen. Dus dat hoort ook nog bij de slag van Harmagedon. Namelijk dat de gemeente de troon kan bestijgen, dat de bruiloft van het lam en het 1000-jarige rijk, dat is namelijk hetzelfde, is hetzelfde, kunnen beginnen. Mooi is dat. Jezus met zijn gemeente verenigd. In gemeenschap, een en al met zijn gemeente. Dat is de bruiloft van het lam. Goed, ik wil bidden bij jullie. De mee.